Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Hallo, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit. Deze week gaat het over 1350 miljard euro en de grootste wetswijziging sinds de Tweede Wereldoorlog. Er moet en er zal een nieuw pensioenstelsel komen. Na een discussie die vele jaren heeft geduurd, kwam deze week dan toch eindelijk de eindstreep in zicht voor het pensioendebat. En tegelijkertijd moet dat het nieuwe begin zijn van een totaal ander systeem. Daarover ga ik het hebben met de pensioenspecialist van onze Haagse redactie, Esther Lammers. Welkom, Esther.
Hoi, Christophe.
Hey, we hebben het al eerder hierover gehad, eind vorig jaar, over die pensioenhervorming. Dat heb jij toen heel duidelijk uitgelegd hoe dat technisch precies in elkaar zit. In de show notes staat een link naar die aflevering voor nadere uitleg. Dit keer gaan we echt een beetje het politieke spel van de afgelopen weken uitdiepen. Want er is het een en ander gebeurd in vooral de Eerste Kamer. Toch ga ik je even vragen, Esther, aan het begin om nog even in één zin of twee zinnen, maar ook, uit te leggen wat die hervorming nou precies behelst.
Heel kort ga ik het proberen. We hebben nu één grote pensioenpot en we gaan straks allemaal een eigen pensioenpotje krijgen. En dat potje met geld is een uitkering die, als het goed gaat met de economie, kan die ook nog stijgen. Gaat het slecht met de economie, kan het pensioen ook omlaag. En in het huidige pensioenstelsel betalen jongeren mee aan ouderen en straks hebben jongeren hun eigen potje.
Iedereen heeft gewoon zijn eigen afgeschermde bankrekening, zeg maar, waar je niet aan kan komen. En dat groeit met je mee, als het goed
dat
is.
Dat groeit met je mee. Dan kunnen de ouderen niet aankomen.
Maar nu, het politieke spel van de afgelopen weken in de Eerste Kamer. Dat was toch best spannend, toch? Maar wacht even, dat Eerste Kamer, dat was toch dat stoffige instituut waar vooral heren met pijpen zich buigen over stoffige wetteksten? Waarom was dat nu opeens zo spannend?
Ja, dat verbaast ook iedereen, want in de Tweede Kamer is er al eindeloos over gesproken en uren vergaderd om die wet er goed doorheen te krijgen. Dat werd eind december gedaan. En de Eerste Kamer is eigenlijk een chambre de réflexion. Maar het werd een heel opgewonden debat. En ook al daarvoor werden allerlei rare dingen geuit. Zo kwam er opeens vorige week maandag... kwam opeens vanuit de Tweede Kamer BBB-Kamerlid Caroline van der Plas met een brief naar de Eerste Kamer. Of ze alsjeblieft het debat wilde uitstellen totdat haar partij BBB in de Eerste Kamer was geïnstalleerd. Want dat was volgens haar democratischer. Nou, dat was een hele toestand. Werd dat, want toen gingen wat fracties van PVV dat verzoek inbrengen in het Kamerdebat.
Want nog even voor de duidelijkheid, het is de Eerste Kamer die wordt binnenkort vervangen door een nieuwe.
Ja, de Eerste Kamer, dat is door de provinciale verkiezingen gaat de Eerste Kamer over volgende week een nieuwe Eerste Kamer, kan de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer kiezen. En die treedt over zo'n drie weken aan.
En daar zit die BBB, is daar opeens in één klap de grootste partij.
Yes,
dus daarom wilden zij daar toch wel een zegje over doen.
Ja, dan hebben ze, kunnen ze misschien wat invloed uitoefenen, denken ze.
En wat was nou het concrete verzoek van Caroline van der Plas?
Om de wet niet te behandelen en niet over te stemmen voordat de nieuwe Eerste Kamer is aangetreden. Toen kwam dus de PVV, die nam dit voorstel over en die vroeg in de Eerste Kamer hoofdelijke stemming om over dit verzoek te stemmen. Maar dat was op een maandag en meestal zijn dan niet alle Eerste Kamerleden aanwezig. En het was bovendien al eind van de dag. Dus ik sprak die maandag ook een Kamerlid van de PvdA. En die belt me even later terug en zegt, ja, ik moet terugkomen. Ik ben net bijna thuis, moet weer terugreizen, want we gaan hoofdelijk stemmen. En er waren Kamerleden die wonen in Friesland, in Zeeland, in Limburg, in Groningen. Dus er kon pas in de avonduren gestemd worden. En toen was ook zelfs niet iedereen aanwezig.
Oké, maar wel een vereist aantal, een minimaal benodigde aantal kennelijk.
Nee, ook niet. Ja. Maar er werd toch gestemd.
Okay.
En het werd afgestemd.
Dus het BBB-verzoek, dat ging niet door?
Dat ging niet door.
En was de grootste kou daarmee uit de lucht voor dat debat? Of was er nog, gebeurde er nog meer?
Nou, toen raakte iedereen wel een beetje in spanning van wat gaat er nog meer gebeuren in de Eerste Kamer? Want de tegenstanders zijn heel fanatiek al maanden bezig om de wet tegen te houden. En toen kwam er opeens zaterdag, uit onverdachte hoek, kwam er opeens een interview in de Telegraaf. Met twee jonge CDA'ers. Eentje directeur van het Wetenschappelijk Instituut. De ander net benoemd tot hoogleraar Christelijk Sociaal Denken. En die poneerde in de Telegraaf de stelling: het CDA moet tegen deze wet stemmen. Maar ja, het CDA zit in de coalitie. Het CDA heeft in de Tweede Kamer voorgestemd. Het CDA heeft in het verkiezingsprogramma gezegd dat ze hiervoor gaan stemmen. Beetje ongemakkelijk.
Ja, dat was een steen in de vijver, om het zacht uit te drukken.
Dat was een steen in de CDA-vijver.
Want nog even voor de duidelijkheid. De Tweede Kamer heeft in december al ingestemd met die pensioenwet. En nu lag het dus bij de Eerste Kamer.
Ja, precies.
Maar goed, hoe is het CDA daar uiteindelijk uitgekomen?
Nou, het CDA-Eerste Kamerlid wat de behandeling van de pensioenwet deed, Ria Omen, die zei, ik viel van mijn stoel. En ik heb een krachtterm geuit.
Een krachtterm?
Een krachtterm noemen
ze het. Voor een CDA'er.
Zich vervolgens verontschuldigend bij de SGP. Maar ik heb deze heren hier nooit over gesproken. Ze hebben hier nooit bij mij iets over aangekaart. Dus het overviel mij. En zij zegt, maar ja, wij hebben een eigen verantwoordelijkheid als Eerste Kamerfractie. En wij houden ons aan het verkiezingsprogramma. En het Wetenschappelijk Instituut van het CDA heeft in 2004... voor het laatst iets over pensioenen geschreven. En die uitkomst van hun wensen staan allemaal in dit pensioenwetsvoorstel. Dus dit is precies wat het CDA wil.
Dus die twee van de ingezonde brief in de Telegraaf, dat was een soort achterhoedegevecht?
Het was een soort achterhoedegevecht en eigenlijk ook 2-12. Want politiek moet je dat dan natuurlijk gewoon veel eerder in de partij ter discussie stellen.
Dus die CDA-prominenten in de Telegraaf, dat waren een soort laatste stuiptrekkingen in dit debat. Of zie ik dat verkeerd?
Nee, zo zou je het wel kunnen noemen. Maar het zegt tegelijkertijd ook iets dat de voor- en tegenstanders dwars door alle partijen heen zitten. Ook bij de VVD zijn tegenstanders, ook bij de PvdA zijn tegenstanders, ook bij D66. En het zit heel diep, want pensioen is toch voor je gevoel iets van jouzelf. Je wil die zekerheid dat je straks pensioen krijgt. En dat maakt het ook op eieren lopen voor iedereen.
En nou is er hier en daar de suggestie gewekt dat debat in de Eerste Kamer, dat er een beetje doorheen gejaagd wordt in de haast. Zodat het vooral voor de nieuwe Eerste Kamer afgerond zou zijn. Er werd een suggestie gewekt van haast. Klopt dat beeld?
Nou, qua behandeling kan ik dat niet beamen. Want ze zijn er vanaf januari mee bezig. Ze hebben duizenden vragen gesteld. Ze hebben hoorzittingen gehouden, technische briefings gehouden. Alles erop en dan, wat eigenlijk de Tweede Kamer ook al had gedaan. Dus hadden gewoon dat allemaal kunnen nalezen. En we zijn nu 5 maanden verder. Nou, het is een hele normale wetsbehandeling eigenlijk.
Eerder traag dan snel?
Ja.
Ja. Want in totaal was het, nou, was het 15 jaar ongeveer, dat hele debat?
Ja, als je bedenkt dat de eerste discussie 15 jaar geleden startte, van er moet een andere wet komen. En we zijn nu 15 jaar verder, dan denk je, ja, hoezo snel? En je kan het er niet mee eens zijn, maar je kan ook zeggen, ja, maar er moet iets anders. En dit is waar ze mee gekomen zijn, ja.
Dus we hoorden al de tegengeluiden van die twee CDA-prominenten. De Eerste Kamer heeft ook 2 dagen over gedebatteerd. Dus daar zullen vast ook wel wat tegenargumenten over de tafel zijn gevlogen. Kun je kort samenvatten wat de kritiek is op de wet?
De kritiek op de wet is voor een deel van de mensen, van de fracties, het is niet nodig. Als we op een andere manier met de rekenrente waren omgegaan, en dat is een politieke keuze dat we zo met deze rekenrente waren omgegaan, hadden we gewoon jarenlang kunnen indexeren.
In het oude systeem?
In het oude systeem. Dat het niet helemaal meer goed loopt voor jongeren, ook dat had best opgelost kunnen worden in het oude systeem. Maar er was een wens, en die werd heel erg gevoeld door bijvoorbeeld D66, we moeten een wat individueler systeem krijgen. En we moeten af van het solidaire systeem. En zo is het toch nagedacht van hoe kunnen we het wat individueler maken.
En dat solidaire systeem, misschien kun je dat nog even iets nader toelichten? Waar we eigenlijk al
nou ja, jongeren waren solidair met ouderen, want die betalen voor een deel de uitkering van de ouderen. Ja. En het idee is dat je dat dan generatie op generatie doet. Maar toen dit pensioenstelsel werd bedacht, was er 1 gepensioneerde op 6 werkenden. Over 10 jaar heb je 1 gepensioneerde op 2 werkenden. Maar je hoeft niet lang na te denken dat dat veel meer geld gaat kosten voor de werkenden.
Een onbetaalbaar systeem wordt het dan. Waren er nog andere kritiekpunten op de wet? Die zeiden van nou, het moet wel iets veranderen, maar niet zo.
Ja, en dan heb je nog een groep die zegt van nou, het huidige stelsel is inderdaad niet meer houdbaar. Want je ziet ook dat mensen steeds meer pensioengaten krijgen, omdat ze van vaste baan naar een zelfstandige en dan weer naar een tijdelijke baan en dan weer naar een andere vaste baan. Waardoor je pensioenopbouw allemaal breuken krijgt. Je krijgt ook steeds meer, de groep die geen pensioen opbouwt is inmiddels 25% van de werkenden. Dat is best een groot aantal. En daar wordt ook niks voor gedaan. Dus er zijn meer problemen in het systeem die opgelost moeten worden. Maar degene die toch tegenstemmen zeggen, maar de uitkomst van dit, wat nu wordt voorgesteld, daar zijn we toch niet mee eens. We hadden dit anders gewild of dat anders gewild.
En welke partijen waren dat ongeveer?
Nou, de Partij voor de Dieren, die wilde bijvoorbeeld dat iedereen ook zelf nog kan bepalen bij welk fonds ze hun ingelegde pensioengeld dan gaan beleggen. Want ze willen absoluut niet in een Shell's fossiele industrie beleggen of dierenmishandelingen toestaan. En daar worden ze nog steeds wel toe gedwongen. Er was een afsplitsing, Ventrop, van een afsplitsing van Forum, die zegt, nou, ik vind het prima voor jongeren, laten we maar een soort casinopensioen gaan doen. Maar alsjeblieft, laat de gepensioneerden gewoon in het huidige systeem blijven. Nou, zo zijn er allerlei variaties op het thema.
Je noemde het woord casinopensioen. Dat is volgens mij in dit half uurtje nog niet voorbij gekomen. Maar wat is dat, een casinopensioen?
Een casinopensioen is dat het een soort gok wordt wat je straks aan pensioen krijgt. Dus dat je echt gokt met gespaard geld. Zoals wij gewoon bij beleggingsfondsen dat ook doen. Je weet, de ene periode gaat het goed, dan gaat het weer slecht. Maar als het slecht gaat in de periode dat je met pensioen gaat, dan baal je natuurlijk wel. Dus er wordt een zekerheid wordt ons afgenomen door meer op de beurs risico's mee te laten bewegen.
En voor zover jij dat kan overzien, in hoeverre klopt dat beeld? Of is dat een verkeerde beeldspraak van dat casinopensioen?
Ik vind het een beetje overdreven, omdat in het huidige stelsel wordt, wat denk je met wat er nu met het geld gebeurt? Dat gaat ook naar de beurs, dat wordt ook belegd op allerlei manieren. En dat doen ze al jaren en dat gaat op zich heel goed. En ze doen een spreiding van de portefeuille, zodat het niet, de risico's niet te groot en niet te laag zijn. Ze hebben uitgerekend dat gemiddeld als je belegt met het geld, dat je gemiddeld 7% rendement haalt op je ingelegde geld. In de afgelopen 40, 50 jaar, ja. Dan kan je het nu wel opeens casino noemen, maar dan was het 50 jaar geleden ook al casino. Alleen de afhankelijkheid van het beleggingsdeel wordt groter, omdat het premiedeel, dus wat de mensen zelf inleggen, iets kleiner wordt in verhouding.
Er werd dus het nodige kritiek in de Eerste Kamer gespuit. Daar stond minister Carola Schouten van Pensioenen. Die moest dat allemaal pareren. Hoe deed zij dat?
Nou, ze was er in de afgelopen jaar goed ingekomen, want ze verdedigde het met overtuiging. Ze zegt, ik ben er echt van overtuigd dat dit een beter pensioen is. Dat het rechtvaardiger is dan het oude pensioen. En dat het zekerder is dat het ook voor de toekomst voor jongeren een pensioen oplevert. En ze heeft maar heel zelden even gekeken op een briefje van wat moet ik hier voor antwoord geven. Dus ook inhoudelijk zat ze er goed in. Dan kon ze allemaal technische ingewikkelde vragen, kon ze allemaal pareren. Dus dat gaf ook wel wat gevoel van deze minister weet wel waar ze over praat.
Ja. En heeft zij ook toezeggingen gedaan aan de Kamer?
Nou ja, vanuit de voorstanders nam ze natuurlijk de kritiek nog wat serieuzer. Omdat ze die natuurlijk wel aan boord wil houden dat zij gaan instemmen. En ook bij die voorstanders, ook bij het CDA, ook bij de ChristenUnie, ook bij D66 was er wel van, ja, maar we gaan een heel onzekere tijd tegemoet. Want eerst moeten alle pensioenen overgezet worden. En gaat dat allemaal wel goed? Het is best veel geld, 1350 miljard en 10 miljoen deelnemers in die pensioenfondsen. En hoe zorg je nou dat er niet een groep tussen wal en schip valt, of dat er grote problemen ontstaan met de ICT of met alle beren zagen ze op de weg. En CDA stelde dus voor van, kan er niet een regeringscommissaris komen die overgangsfase alles gewoon goed in de gaten houdt en ons als politiek tijdig alarmeert als het niet goed gaat. Tegen de verwachting in kwam de minister aan het woord en zij nam dat voorstel over.
Regeringscommissaris.
Een regeringscommissaris.
Weer een functie erbij.
Die een soort, die aan de alarmbel moet trekken als het niet goed gaat.
Wordt dat weer Johan Remkes waarschijnlijk? Of,
of Johan Remkes of...
Serieus?
Nee.
Ik maakte een grapje.
Nee, maar die grap ging meteen.
Ja, oké.
Ook in de zaal.
Niet origineel. Nee.
En de tweede waar ze ook tegen ieders verwachting in tegemoet kwam, was dat ze zei, oké, die overgang die is best ingewikkeld, moet zorgvuldig gebeuren en moet goed gaan. Hè? Want daar is iedereen bang voor. We zijn nu een jaar later dan ze zouden beginnen. Dus we geven ze nog een jaar langer. En als het tussentijds toch niet goed gaat, kunnen we altijd nog verder verlengen.
En een jaar langer wil zeggen tot?
Dus nu gaat het in principe in 2028.
Eigenlijk is dat al best snel, toch, voor zo'n enorme operatie?
En dat kan best snel zijn, want als jij, want er zijn 190 pensioenfondsen. En ze moeten allemaal een plan maken van hoe gaan we dit doen? Wat geven we aan jongeren, wat geven we aan ouderen? Waar vallen de gaten? Hoe gaan we die mensen compenseren? En dan moeten ze dat indienen bij de toezichthouder, de Nederlandse Bank. En die kan dus allemaal in één klap tegelijkertijd al die voorstellen krijgen. Nou, die kan het dan weer niet verwerken. En daarna moeten ze ICT's inhuren om al die systemen om te bouwen en met al hun deelnemers individuele deals te sluiten over die overgang.
Nou, ICT-problemen genoeg in Nederland, volgens mij.
En we hebben al ICT-problemen genoeg. En er is al een groot tekort aan ICT'ers. Dus nou, tel maar uit.
Maar goed, met die twee toezeggingen, dus die regeringscommissaris en een jaar uitstel, was die Eerste Kamer definitief overstag.
Toen zag je gewoon van nou gaan ze gewoon echt met iets meer geruststelling akkoord.
Oké, dus jij zegt de Eerste Kamer is overstag. En hoe gaat het nu verder de komende week?
Ja, je moet wel weten, in de Tweede Kamer was de coalitieakkoord, maar ook PvdA en GroenLinks, Volt en de SGP. En in de huidige Eerste Kamer zit Volt niet. En er is dus straks een nieuwe Eerste Kamer waar Volt wel in zit. Maar de coalitiepartijen hebben fors verloren. Dus er wordt nu heel erg druk gerekend. Gaat dat allemaal wel goed? Maar toch denkt iedereen wel, of het nou in de oude of in de nieuwe Eerste Kamer is, er komt een meerderheid voor deze wet.
Oké. Dus die spanning die de BBB er een beetje inbouwde van we moeten wachten tot die nieuwe Eerste Kamer en dan gaat het misschien niet door. Die spanning is er niet.
Ja, gaat niet door. Of we gaan weer verder uitstellen. En van uitstel kan altijd afstel komen.
Wat gaat er volgende week precies gebeuren, Esther?
Ja, het wordt toch nog weer spannend. Want aanstaande dinsdag is het 30 mei na Pinksteren. En dan gaan ze de laatste vergaderdag houden. De volgende vergadering gaan ze afscheid van elkaar nemen.
Van de oude Eerste Kamer?
De huidige Eerste Kamer gaat dan afscheid nemen. Dus dinsdag is de hele dag staat in de teken van kunnen we deze wet aannemen? En nu is er door de oppositie is het toch weer gevraagd om er nog een keer over te praten. Dus ze beginnen ze al om 9:00 's ochtends, gaan ze toch weer over de pensioenwet praten. En praten of het niet tegen de grondwet is en allerlei elementen. En daar moet dan eerst weer over gestemd worden. En de verwachting is dat er ergens in de avonduren, misschien wel in de nacht, gestemd gaat worden over deze nieuwe pensioenwet. Maar als ze het niet afkrijgen, de behandeling van die wet, ja, wat dan?
Gaan ze niet gewoon door tot het gaatje, zeg maar, dat ze dit echt hebben
afgerond? Nee, want ze willen nu eigenlijk dat het teruggaat naar de Tweede Kamer. Dat is hun streven, want er kan er niet over gestemd worden.
En hoe zit dat precies? Waarom zou dat terug moeten naar de Tweede Kamer?
Nou, het zou weer terug moeten naar de Tweede Kamer, omdat een paar partijen, waaronder de SP, die is daarmee begonnen, die zegt van er staat in deze wet een wijziging van de pensioenvoorwaarden voor politieke ambtsdragers. En daarvoor heb je volgens de grondwet, artikel 63, 2/3 meerderheid van de Eerste en Tweede Kamer nodig.
En politieke ambtsdragers, dat zijn ministers, staatssecretarissen, iedereen die
die een bestuurlijke functie heeft gehad. En Kamerleden trouwens ook. Dat zit in deze wet, maar in de Tweede Kamer is er met een gewone meerderheid gestemd. Dus ze zeggen, minister, doe dat nou niet. Want hier kunnen ze straks allemaal rechtszaken over gaan beginnen. En dan heb je problemen met deze wet. Dus haal dit onderdeel uit de wet. Maar de minister weigert dat. Die zegt, ik verander materieel niks aan de wet, aan de pensioenvoorwaarden voor politieke ambtsdragers. Dus ik hou het erin. Nou, dat gaan ze dinsdag nog even met elkaar uitvechten. En afhankelijk van de uitkomst daarvan kan er wel of niet over gestemd worden.
Dus er zit toch nog wel degelijk spanning op?
Ik heb zelden meegemaakt dat het tot het laatste moment het spannend wordt gehouden. Ja.
Oké. Heb je al een hotelletje gereserveerd voor die dinsdagavond?
Dat zou een goed idee zijn.
Oké. In het algemeen, de afgelopen maanden proefde je een soort angst en huiver, zenuwachtigheid over die wet waar zo lang aan getimmerd is. Waar zat hem dat precies in?
Ik denk dat er een soort angst is ontstaan over grote, complexe wetten waar op dit moment de overheid een heel slecht track record heeft. De toeslagen, de Groningen. Ze kunnen, als je te grote, ingewikkelde wetten maakt, is het niet goed te overzien en het kan op allerlei manieren fout gaan. En de overheid heeft daar onvoldoende grip op. En de angst is groot bij alle partijen dat het met deze wet weer gaat gebeuren.
De spreidingswet, ook zo'n voorbeeld, over de spreiding van asielzoekers.
Daarvan zei ook het PvdA-Kamerlid Kroonen van, ja, we hebben het met de spreidingswet ook steeds maar uitgesteld, al 4 keer, in de hoop dat de spanning eraf ging. Nou, de spanning is er nog steeds niet af van de spreidingswet. Dus ja, uitstel is geen garantie dat het dan beter wordt.
Nee, wat je ook vaak hoort is dat met die spreidingswet en deze pensioenwet, dat de regering liever slechte wetten aanneemt dan helemaal geen wet. Herken jij dat beeld? Klopt dat?
Nou, dat is. Ik herken dat dat veel gezegd wordt. Ja. Maar ik heb nu een jaar lang deze parlementaire behandeling van de pensioenen meegemaakt. En ik ben best onder de indruk hoe diepgaand deze parlementsleden zich in de materie hebben verdiept. En ik moet ook eerlijk zeggen, je moet ook niet willen dat iedereen dat doet. Het is totaal akakadabra voor de meeste mensen. Dus het vraagt ook een beetje vertrouwen. En dat is het tweede probleem. Dus hebben geen goede track record. En het tweede probleem is dat in alle enquêtes de politiek er gewoon slecht op staat. Er is niet zoveel vertrouwen in de politiek. Dus als dit weer fout gaat, ja, wat gebeurt er dan? En we praten over iets waarbij met 190 pensioenfondsen er op allerlei manieren wat fout kan gaan, waar wij alleen maar naar kijken, gaan kijken. Want we zitten niet met de neus bovenop. En er is ook een beetje angst dat als we weer gaan uitstellen, dat het draagvlak onder deze wet alleen maar verder afbrokkelt. Er was in 2019 hebben de vakbonden met de werkgeversorganisatie en het kabinet een akkoord gesloten over zo gaan we het nieuwe stelsel inrichten. Daarna hadden we 2 jaar corona. En sindsdien zie je alleen maar de animo voor deze wetswijziging afnemen. Dus als je nog een jaar uitstelt, dan is er weer minder animo. En omdat er al een groot deel is die dit helemaal niet ziet zitten, ja, kunnen ze zich dat eigenlijk helemaal niet permitteren.
Nee.
En dat vind ik ook wel een beetje gek, want we hebben nu, vorig jaar kwam de minister met dit wetsvoorstel. En je zou eigenlijk mogen verwachten dat die sociale partners dan ook actief aan het lobbyen gingen of vertellen van waarom dit zo'n goede wet is. Nou, ik moet zeggen, ik heb ze nauwelijks gehoord. Achter de schermen zijn ze misschien wel bezig, maar gewoon in de media staan ze niet deze wet te verdedigen. En dat is wel gek. Want daardoor kregen de tegenstanders steeds meer podium. En het geluid van de tegenstanders is ook veel dominanter geweest dan het geluid van de voorstanders. En ook in het wetsvoorstel zelf wordt er wel iets van 400 keer verwezen naar dat de sociale partners, vakbonden en werkgeversorganisatie, dat zij dit willen. Het is een soort wet van niemand geworden daardoor.
Niemand wil zich verantwoordelijk voelen straks.
Ja, en dat is dan ook een probleem, want dan vragen ze tijdens zo'n wetsbehandeling. Maar als het misloopt, minister, wie gaat dat? Wie is dan verantwoordelijk?
En dan komt er weer een parlementaire enquête enzovoort.
Nou, dan zegt de minister, ja, daar zijn dan de fondsbestuurders voor verantwoordelijk. Ja, en wie gaat het dan betalen als het misloopt? Ja, dan moeten ze toch uit hun eigen vermogen betalen. Dus de deelnemers gaan zelf betalen als het misgaat.
Lekker dan.
Dat voelt niet heel erg lekker voor de meeste mensen.
Dus dat is meer een kwestie van eigenaarschap, hè? Dat niemand zich eigenlijk verantwoordelijk voelt voor die wet. Wat zijn er nog meer voor kopzorgen?
Nou, er is ook grote zorg of het überhaupt uitvoerbaar is. Of ze het wel aankunnen om al die individuele potjes en hoe ga je dat dan doen met beleggen? En wordt dat dan wel weer eerlijk gedaan? Krijg je daar niet problemen mee? Is het technisch uitvoerbaar? Is er wel voldoende personeel om dat te doen? En de grote vraag is of deze wet juridisch houdbaar is. Is het niet strijdig met de grondwet? En er wordt dan aan alle kanten aangekondigd dat er toch een juridische strijd gaat komen. Nou, dat kan maar deels in Nederland. Voor een deel zal het in Brussel en voor een deel bij het Europese Hof plaatsvinden. Nou, dan,
het Mensenrechtenhof.
Mensenrechtenhof. Ja. En we weten dat dat soort zaken jaren gaan duren. Dus dan ben je dadelijk in 2028. En dan komt het Hof met een uitspraak. Nee, deze wet is niet rechtsgeldig. Nou, dan zijn we weer terug bij af. Ja, dat is allemaal heel ingewikkeld als je dat zou krijgen.
Klinkt als een nachtmerrie scenario.
Een beetje box 3 dan, hè? Van opeens word je overvallen met... Ja, dat was wel leuk bedacht, maar dat gaat zo niet. Nou, en dan is het... het gaat... Dus je kan hopen dat je nu nooit meer over pensioenen hoeft te schrijven. Maar de minister zei al, dit gaat nog heel veel jaren duren. Want allerlei kleine dingetjes, details. Wat doen we met een nabestaande pensioen? Wat doen we met zware beroepen? Wat doen we met de ZZP'ers die niet verzekerd zijn? Dat moet allemaal nog veel verder worden uitgewerkt en in detail in nieuwe wetten worden voorzien.
Esther, jij volgt dit dossier al een paar jaar en je bent er waarschijnlijk nog niet vanaf. Het is een pittig onderwerp. Toch een historische stemming wellicht komende week. Zie jij nog positieve elementen in dit topzware verhaal?
Nou, ik vind het toch best positief dat je na 15 jaar op zo'n ingewikkeld onderwerp met zoveel verdeelde belangen, dat je met elkaar toch ergens een besluit over kunt nemen. En dat zie je met zoveel andere wetten niet gebeuren. We zitten al jaren met de spreidingswet, de asielwet, de omgevingswet, stikstof. Hoe ingewikkeld alles is. Dus dit is toch, vind ik, een klein lichtpuntje.
Nou, misschien wel een groot lichtpuntje. Nou, ik vind het fijn dat je zo positief eindigt. Dan laten we het hierbij. En we gaan toch nog een spannende week tegemoet. Maar dat gaan we op de voet volgen. Dankjewel Esther voor je uitleg.
Graag gedaan.
En dit was Haags Half Uurtje voor deze week. De politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Schmid. En deze podcast is gemaakt door Hanna van der Wurf en George-Paul Henneberken. Meer podcasts van Trouw zijn te vinden op www.trouw.nl/podcasts. En volgende week zijn we er weer. Wellicht over de omgevingswet, maar misschien ook niet. Dat zullen we dan wel zien. Bedankt. Tot ziens.
Vind je dit een fijne podcast? Luister dan ook naar De Klimaatkwestie, een nieuwe podcast van Trouw.
Het klimaat, de energiecrisis, de stikstofcrisis. Je kunt er neerslachtig van worden, maar dat doen we niet. Mijn naam is Nienke Zoetbrood en dit is De Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw. Samen ontrafelen we wat er speelt en wat we doen om ervoor te zorgen dat de aarde niet vergaat.
Je luistert de nieuwe podcast van Trouw binnenkort in alle podcast-apps of via trouw.nl/podcast.
Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.